Een heel goedemorgen. Een geweldig voorrecht om deze morgen hier te zijn. En nu ben ik op heel veel plaatsen en heel veel landen van de wereld, maar het is telkens weer een geweldige zoektocht om bij God te ontdekken, Heere, wat hebt u nu echt op uw hart? En zo ook deze dienst, een geweldige zoektocht om dat te ontdekken wat de Heere tot ons te zeggen heeft. En ik werd zo geweldig bemoedigd door een belofte uit Filippenzen 4, vers 19, waar Paulus zegt dat God vanuit zijn rijkdom ons in al onze behoeften zal voorzien. En dat betekent dat God als het ware vanuit zijn hemelse schatkamers kijkt om te ontdekken hoe hij ons kan zegenen. En nu ken ik deze gemeente niet, ik ken de achtergronden niet, ik ken de biografie van deze gemeente niet, maar ik heb het op dit moment op mijn hart om te spreken over de persoon en het werk van de Heilige Geest. Om te spreken over de manifestaties van de Heilige Geest, over de vervulling van de Heilige Geest en hoe God zo in ons kan werken dat we een impact zijn voor onze omgeving, zodat de wereld zal zien dat Jezus leeft. Goed, ik wil samen met u gaan openen Efeze. En Efeze heeft Paulus geschreven aan de gemeente van Efeze, aan de heiligen van de gemeente in Efeze. En hij spreekt in zijn brief heel duidelijk over het onderscheid tussen licht en duisternis. En hij roept ertoe op en zegt, u bent een kind van het licht, leef dan ook als een kind van het licht en wees geen kind van de duisternis. En dan staat er bij mij boven hoofdstuk 5 van de Efezebrief, en daar staat bij mij boven in de Herziene Statenvertaling, wandelen als kinderen van het licht. En dan gaat het mij om vers 18. En in vers 18 staat, en wordt niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de geest. En spreek onder elkaar met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de Heere en loof hem in uw hart. En dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. En schik u onder elkaar in de vrezen van God. Hier in vers 18 gaat het over de vervulling met de Heilige Geest. En hier gebruikt Paulus als het ware een tegenstelling. Hij zegt als het ware, kom niet onder de bedwelming van drank, maar kom onder de bedwelming van de Geest. En wat betekent dat nu? De vervulling met de Heilige Geest en alles wat met de Heilige Geest te maken heeft, is een ontzagwekkend belangrijk thema. En ik heb in bijna 40 landen gereisd ook om het woord van God te verkondigen. En je ziet in heel veel gemeentes dat daarover heel veel onkunde is, maar vooral ook scheiding, ruzie. En nu zijn daar een aantal mensen die zeggen de Heilige Geest is alleen een persoon in de goddelijke drie-eenheid, Vader, Zoon, Heilige Geest. En ik denk dat ze daarmee een punt missen als het daarbij blijft. Nu zijn er ook mensen die de Heilige Geest alleen zien als een kracht of een invloed, iets wat komt en gaat, iets wat ik nu heb en wat morgen weer weg is. En leggen niet de nadruk erop dat de Heilige Geest ook een persoon is. En ik denk ook dat zij een punt missen. Goed, in de literatuur wordt gesproken over drie golven. Over drie golven wanneer het gaat over de Heilige Geest die daarna de grote opwekkingsbewegingen in Amerika en in Engeland zijn geweest. En de eerste golf was in 1900. Dat was de Pinkstergolf. In die golf ontstonden Pinkstergemeentes en kwam heel sterk de nadruk te liggen op de doop met de Heilige Geest. En de tweede golf, die kwam in 1960, de charismatische golf. Heel sterk de nadruk op de gaven met de Heilige Geest. Hier is ook Youth for Christ uit voortgekomen. En de derde golf is de golf waarin we middenin zitten, is begonnen in 1980. De golf met krachten, met tekenen en met wonderen. En de sleutelfiguur in deze golf is Benny Hinn. Soms kom ik in samenkomsten en zie je dingen waarin het soms veel te ver kan gaan. Omdat het simpelweg niet te toetsen is aan het woord van God. Omdat mensen in samenkomsten gaan wachten op de Heilige Geest tot als hij zich manifesteert. En dan vallen mensen soms van de stoel, begint de Heilige Geest te manifesteren en beginnen mensen soms te sissen als slangen en te blaffen als honden en kronkelen als rietjes over de grond. En misschien bent u bekend met de Toronto Blessing. Hierin gebeurde dat enorm veel. Nu zie ik een schaduwkant hieraan, dat is misschien zacht uitgedrukt. Ik zie een geweldig groot gevaar als het alleen maar gaat om de manifestaties en zeg maar de uitingen van de Heilige Geest. Want dan worden de manifestaties een doel op zichzelf en verdwijnt Jezus Christus uit het middelpunt. En wanneer we het Nieuwe Testament bestuderen over de Heilige Geest, dan zien we heel veel onderwijs over de Heilige Geest in Johannes 14, 15 en 16. Een monnik heeft daar een soort van hoofdstukindeling van gemaakt, maar het is gewoon één gedeelte. Nu gaat Johannes 14 over de Heilige Geest. En Johannes 16 gaat ook over de Heilige Geest. En Johannes 15, het gedeelte wat ertussenin staat, dat gaat over Jezus Christus, over de ware wijnstok waarvan wij een rank mogen zijn. En daaruit kunnen we leren dat het verlangen van de Heilige Geest is, het werk van de Heilige Geest is, om Jezus Christus, de wijnstok, als middelpunt te plaatsen. En dat is het werk van de Heilige Geest, dat Hij richt van zichzelf af en zich richt op Jezus Christus. Als de Heilige Geest in volheid in ons werkt, dan werkt dat altijd uit in aanbidding richting Jezus. De Heilige Geest wil de volheid van Jezus centraal stellen. Dus als ik vandaag over de Heilige Geest spreek, dan spreek ik niet over een op zichzelf staand iets, maar dan spreek ik over het werk van de Heilige Geest om Jezus Christus als centrum van ons leven te plaatsen. Dat Jezus wordt verheerlijkt in ons leven en dat Hij alle lof, eer en aanbidding krijgt, zoals het Hem ook toekomt. Nu zijn er sommige mensen bang om te spreken over de Heilige Geest. Soms kom ik in samenkomsten waar ik nooit meer word uitgenodigd, omdat ik spreek over de Heilige Geest. Ze hebben gehoord van uitwassen en ze zeggen van, joh, er is zoveel gaande op het gebied van de Heilige Geest. Laten we daar maar verre van blijven, laten we daar maar over zwijgen en maar de andere punten van de Bijbel gaan behandelen. Maar toch is de leer en de theologie rondom de Heilige Geest iets wat vooral het Nieuwe Testament met name bepaalt en het Nieuwe Verbond. Nu zijn er predikanten die zeggen, de Heilige Geest, zijn enige werk is om ons van zonde te overtuigen en meer dan dat is er niet. Soms wordt er zo gepreekt alsof het enige werk van de Heilige Geest is om ons de zonde voor ogen te stellen. En daarmee sluit men het boek van de Heilige Geest en gaat men verder met heiligmaking bijvoorbeeld, zonder daarin de kracht van de Heilige Geest te betrekken. En daardoor lopen mensen vaak ook in de weg van heiligmaking tegen een muur van zelfverwijt en tegen een muur van zelfbeklag, omdat we het zelf niet redden om in overwinning te kunnen leven bijvoorbeeld. Er is meer. Om mensen, als ik handelingen lees, dan heb ik zo vaak zo het verlangen, Vader, wat ik hier lees, dit is het normale christelijke leven. En dit is het leven zoals u dat bedoeld hebt voor de christengemeente. Heren, u was daar. En waar uw woord uitging, daar gebeurde iets. Er werden mensen toegebracht. En ik geloof dat op die plek waar de gemeente samen is, gestoeld op de vier pijlers van Handelingen 2 vers 42, daar zal Gods geest doorbreken. En daar worden mensen toegedaan tot die gemeente. En daar gebeurt iets, want dan komt er een onbekeerde, komt daar de samenkomst binnen, een natuurlijk mens. En dan staat er, hij valt op zijn aangezicht, want hij weet, de Heere is hier. De Heere is hier tegenwoordig. En hij bekeert zich van zijn zonde. Hij wordt ontmaskerd. Er gebeurt iets waar de geest van God is. Waar de geest van God stroomt, daar stroomt leven en daar is liefde en verbondenheid. Nu staat hier in Efeze 5 vers 18, het wordt vervuld met de geest. En nu zei in zijn predikant, het gaat hier over de wedergeboorte. Maar ik denk dat het niet juist is. Hier staat in het Grieks een woord wat we kunnen vertalen met voortdurend, een participium. Hier staat dus eigenlijk, wordt voortdurend vervuld met de geest. Het is het verlangen van God dat we iedere morgen als we wakker worden, dat we Hem prijzen omdat Hij in ons woont. En dat we iedere dag weer stromen van levend water uit ons binnenste kunnen laten vloeien, omdat Hij ons weer vervult, zodat er in ons ontstaat een fontein die springt tot in het eeuwige leven. Goed, nu wil ik eerst twee dingen als het ware duidelijk maken, ook wanneer het gaat over de Heilige Geest. En het eerste is dit, dat is een citaat van Zack Poonen, een man uit India, een bijbelleraar. Hij zegt, it's dangerous for God to empower an unbroken man. Het is gevaarlijk voor God om een ongebroken mens te bekrachtigen met zijn Heilige Geest. En waarom is dat gevaarlijk voor Gods Heilige Geest om iemand die nog recht overeind staat en niet gestorven is zoals Jezus, als een tarwekorrel in de aarde om veel vrucht voor te dragen, om die te vervullen met zijn Geest? Waarom is dat gevaarlijk? Omdat het levensgevaarlijk is om iemand die nog vol is van zijn eigen ik en die nog niet dat gekruisigde leven van Romeinen 6 heeft, en zichzelf niet kan doodrekenen voor de zonde, omdat hij zal zeggen, zie mij eens profiteren. Zie mij eens de gave van dit en de gave van dat hebben. En men is niet gericht op de eer en de glorie van God, maar ja, men is vergenoegd met datgene wat ze van Gods Geest denken te hebben ontvangen. En daarom is dat gekruisigde leven zo belangrijk. En daarom is het ook mijn punt, er is geen vervulling met de Heilige Geest mogelijk als we niet gebroken zijn aan onszelf. Als we ons niet overleveren aan Christus en onszelf in zijn armen werpen en ons laten kneden als klei in de hand van de pottenbakker, zodat Christus steeds meer door ons heen zichtbaar wordt. Het is Gods verlangen onder het nieuwe verbond van 2 Korinthe 3 vers 18... dat we van heerlijkheid tot heerlijkheid steeds zullen voortgaan. Daar staat er als door de Geest van God bewerkt. Hij verlangt ernaar dat we van het ene stadium van heerlijkheid naar een volgend stadium van heerlijkheid gaan. En daarom ben ik over 10 jaar een andere John dan volgend jaar. En volgend jaar een andere John dan nu. Omdat Gods Geest met ons verder gaat. En dan het tweede. Het is zo belangrijk om de Heilige Geest nooit los te trekken van het woord van God. De Heilige Geest en het woord van God horen bij elkaar. Stel voor dat wij alleen het woord hebben en de Heilige Geest buiten beschouwing laten, dan zullen we opdrogen. Want de letter dood, maar de Geest maakt levend. Als hier vanochtend, vanmiddag, het woord van God opengaat, dan weten we, het is levend en krachtig. Maar als Gods Geest hier niet is met zijn tegenwoordigheid, dan zal het niets uithalen. Dan zult u zeggen, zo wat een boodschap. Maar dan zult u niet zeggen, zo wat een Christus heeft hij verkondigd. Maar als wij alleen spreken over de Heilige Geest en het woord van God dicht laten, dan zullen we opgeblazen worden. En u hebt dat misschien ook gezien aan het begin van dit jaar op Lakeland. Een zogenaamde opwekking. Lakeland. En ik ben er zo van geschrokken. Ik zag daar een paar beelden van. En Todd Bentley, die meende van de Heilige Geest doorgekregen te hebben om een oude vrouw op het podium met de hak van zijn laars recht in het gezicht te schoppen. Hij zegt, ik kon niet anders, want het moest van de Heilige Geest. Dit gaat rechtstreeks in tegen het principe van Gods woord. Als we alleen spreken over de Heilige Geest, dan raken mensen oncorrigeerbaar. Gaan mensen stuiteren en vallen en doen ze alles. Maar als dat niet getoetst is aan het woord van God, dan zal er alleen maar hoogmoed komen en zal de gemeente van Jezus Christus barsten. Heilige Geest, woord, horen bij elkaar, gaan hand in hand. En daarom moeten we alles wat onze zintuigen waarnemen, moeten we toetsen aan het woord van God. Van Trin tot de boezemsingel in Rotterdam. De hogeschool van de gereformeerde gemeente. De Bijbel roept ons op. U bent als schapen uitgezonden te midden van wolven. Wees waakzaam. Dus zonder gebrokenheid geen vervulling. En de Geest en het woord van God gaan altijd samen. En heb ik zo het verlangen, ook deze morgen, om met u een paar beloften vanuit het nieuwe verbond, vanuit de Johannes-evangelie, om dat op te slaan. Om zo samen ons te verblijden in datgene wat God ons gegeven heeft in Jezus Christus. En het eerste wat ik graag wil benoemen staat in Johannes 4. In Johannes 4 gaat het over het evangelisatiegesprek van Jezus met de Samaritaanse vrouw. En dan staat er in vers 14. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden een bron van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. En dit is het verlangen van God, dat er een fontein van water in ons is. Een fontein van water naast ons, dat zal ervoor zorgen dat ik telkens weer dorst krijg. Maar als de fontein van water in mij is, die onophoudelijk stroomt, dan ben ik 7 keer 24 keer 365 vol van Jezus. Het is een verlangen van God om te drinken bij het water dat Hij zal geven. Niet van het water van een religie of van een denominatie of van een kerkverband, maar van het water wat Christus hem zal geven. Een fontein. Jezus als volle verzadiging. Dat staat hier eigenlijk. En dat kunt u ook meelezen in Johannes 6, een paar hoofdstukken verder. Johannes 6, vers 35. Hier zegt Jezus: ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Als we tot hem gaan, dan zal hij worden onze volle verzadiging. Hier staat niet wie komt tot oude school, of wie komt tot een conferentie, of tot een mp3-speler vol opwekkingsmuziek. Hier staat wie komt op mij, zal beslist geen honger hebben, en wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Het verlangen van God. En dan gaat het verder in Johannes 7. De hele Bijbel staat er vol mee. Johannes 7, daar staat Jezus op het tempelplein. Dat kunt u meelezen in vers 37 van Johannes 7. En we zien daar Jezus zo staan. En dan roept hij: als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Als we voelen dat er modderstromen in ons leven zijn, of dat het allemaal heel karig is en een paar druppeltjes van zegen. Oh, dan zegt hij: als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. En dit zei hij over de geest. Dit is het verlangen van God. Watervallen in ons leven. En dat heeft Jezus gezegd toen hij daar stond op het tempelplein. Alleen de grote vraag is: verlang ik daarnaar? Heb ik dorst? Heb ik dorst om dat te ontvangen? Ja, wat kan een blokkade zijn om geen stromen van levend water te ontvangen? Dat zal altijd, ik denk in 95% van de gevallen, zonde zijn. In Jesaja 59 vers 1 en 2 daar staat dat het oor van God niet doof is geworden en zijn arm niet verkort, maar dat het onze ongerechtigheden zijn die scheiding maken tussen God en de mens. En in Jacobus 4 daar staat: u bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u doorbrengt in uw wellusten. Zonde is datgene wat de stroom van zegen uit ons leven wegneemt. Ja, zelfs de zekerheid van ons geloof. Als wij als gemeente van Christus niet radicaal afrekenen met de drang naar geld, en met pornografie of met wat dan ook, dan zullen we stromen van levend water moeten missen. En dat is zo het verlangen van God. Waarin gaan we op? Wat staat er straks op mijn grafsteen? Zijn leven was werken. Of zijn leven was Christus en zijn sterven winst. Hoe ga ik straks de hemel binnen, met de hakken over de sloot? Of omdat ik hier op aarde heb genoten van de volheid die in Christus is. Omdat ik naar hem toe ben gegaan. En omdat hij mij stromen van levend water heeft gegeven. Een zonde die zorgt ervoor dat die open leiding tussen de hemel en de aarde, dat die verstopt raakt. Als daar een sleutel is van een van die 100 kamers in mijn leven die ik nog niet heb overgegeven aan Christus, dan is daar een blokkade om die volheid van Gods geest te kunnen ervaren. Om daarin te kunnen leven. Wie ben ik als ik alleen ben? Wie ben ik als daar geen sociale controle is? Wie ben ik als mijn ouders weg zijn? Of als ik geen vrienden om me heen heb? Of een kennissenkring? Wie ben ik? Heel veel mensen zijn denk ik toch als een chameleon. Een chameleon die stapt op een groene plaat en hij wordt groen. Hij stapt vervolgens op een rode plaat en hij wordt rood. De belangrijkste oorzaak in de gemeente van Jezus Christus dat er op zoveel plekken geen opwekking is, is omdat veel mensen 90% leven voor Jezus en 10% voor de wereld. Omdat ze heilig zijn op een heiligingsconferentie en vol zijn van God en de volgende dag meelachen met de meest funzige grappen op het werk. De eerste stap naar vervulling is overgave. Is om mijn maskers af te gooien en te zeggen: Vader, ik heb gezondigd. Ik ben het niet waard om uw kind te zijn, maar zie me alstublieft weer aan in uw liefde. En dan Johannes 10. Johannes 10, de goede herder, Jezus. Hij heeft schapen, dat zijn wij. Als Jezus ons tevreden mocht stellen met zijn bloed, dan zijn we zijn schapen. En dan zegt hij in Johannes 10, vers 10b, ik ben gekomen opdat zij leven hebben. En niet zomaar leven, en overvloed hebben. De belofte van Jezus onder het nieuwe verbond is het overvloedige leven. Maar nu staat hier iets voor. Johannes 10, vers 10a. En daar staat iets over de dief. Dan staat er hier, de dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en te verderven. Er is maar één verlangen van de Satan, om de gemeente van Jezus Christus, om die te verscheuren. En dan moet ik denken aan Paulus die daar spreekt tot de gemeente van Korinthe. Hij zegt, u bent een super charismatische gemeente. U hebt alle gaven. Maar als u de liefde niet hebt, dan bent u niets. In 1 Korinthe 3 spreekt hij over de vleeslijke mens en over de geestelijke mens. Allebei weliswaar wederom geboren. Maar de een leeft vanuit de liefde en de ander niet. Hij zegt, ik wilde wel tot u spreken als tot geestelijk, maar ik kon het niet. Ik moest tot u spreken als tot vleeselijk. En dan staat er in 1 Korinthe 3... Het belangrijkste kenmerk wat u beheerst, dat is nijd en twist. De een zegt ik ben van Paulus en ik ben van Apollos. De een die zegt ik ben van Willem-Jan Ouweneel. De ander zegt ik ben van Moerkerken. De een die zegt ik ben van Todd Bentley. En de ander die zegt ik ben van Pieter Steffens. Maar niemand heeft de bereidheid om uit te stijgen boven de onderlinge verschillen en elkaar te vinden in de levende Christus. Dan bent u niets. O, als we als gemeente van Christus zien op Jezus, op wat Hij heeft gedaan, dan breekt ons hart. Omdat Jezus ging als een worm door Gethsemane, omdat Hij mij lief had. Omdat Jezus zich liet pijnigen, liet kruisigen. Het bloed droop langs zijn hoofd, maar Hij deed het. Hij was heilig, onbevlekt, maar Hij deed het. Omdat Hij mij lief had. Als de gemeente van Christus ziet dat Jezus aan het kruis bleef hangen, terwijl Hij 12 legioen engelen had, die Hem konden helpen om van het kruis af te komen. En dat Hij in staat was om in één keer de hele stad Jeruzalem om te keren. En om al die soldaten in één worp neer te vellen en hen te verdoemen. Maar Hij het niet deed, dan moeten we toch breken van zoveel liefde. Als Jezus zoveel voor ons deed, o, kunnen we dan niet iets voor Hem terug doen? Om te leven in liefde. Het wachtwoord van de Nieuwtestamentische gemeente is liefde. En daardoor kracht. En volheid van de Heilige Geest. En dan Johannes 14. Zo'n geweldige belofte. Ook als het gaat over de Heilige Geest. de belofte van de andere trooster. Hij zegt, ik ben hier een tijdje op aarde. Ik leef te midden van u, maar ik zal straks naar de hemel gaan. Want ik heb een beter werk te doen. Maar ik zend iemand anders. En dat is de Heilige Geest. Dat staat in Johannes 14, vers 18. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom weer naar u toe. En in vers 16. En ik zal de Vader bidden. En hij zal u een andere trooster geven. Opdat hij bij u blijft in eeuwigheid. Daar wil ik iets over zeggen. Het is allereerst zo'n geweldige bemoediging dat de Heere dit hier zegt. En dat ik mag weten dat de Heilige Geest in mij woont. Hij woont in mij. Ik hoef niet zenuwachtig te zijn. Ik hoef niet bang te zijn. Ik mag een mond van vrijmoedigheid hebben op een station en in de supermarkt, want ik weet, hij woont in mij. In Bangkok, 2 weken geleden, ontmoette ik een handlezer. En hij wilde mij op zijn stoel hebben. Dat heb ik gedaan. Ik zei, sir, my future is in his hands, not in mine. Ik zei, meneer, mijn toekomst is in zijn hand, niet in die van mij. Hij zorgt voor mij. Omdat hij van me houdt. Een andere trooster. Hier staat in het Grieks het woord parakletos. Dat kunnen we vertalen met advocaat, met voorspraak, met helper en met trooster. En laten we hier even de hand bij houden. En verder gaan er 1 Johannes 2. Daar wil ik een lijn doortrekken. Ik heb je hand niet laten lezen. Prijs de Heer. Heel goed dat ik vraag. 1 Johannes 2. Ja, er valt niet zoveel te zien, een paar lijntjes, maar dan houdt het wel op. 1 Johannes 2, daar wordt ook weer gesproken over de trooster. Hier wordt echt het woord voorspraak gebruikt in mijn vertaling. 1 Johannes 2, vers 1. Mijn lieve kinderen. Ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de hele wereld. Hé, dat is vreemd. Hier in Johannes 14 zagen we dat de Heilige Geest de voorspraak was. Onze parakleet, onze advocaat. En hier in 1 Johannes 2 vers 1 er staat geschreven dat Jezus Christus onze voorspraak is, onze parakleet, onze advocaat. Hoe kan dat? Oh, dit is zo mooi. Hier blijkt uit deze twee gedeeltes dat de Heilige Geest de belangen behartigt van Christus. Hier lezen we dat de Heilige Geest naar de aarde is gekomen om in ons te wonen. En dat hij de wil van zijn Vader in onze levens bekend maakt, zodat we kunnen wandelen in gehoorzaamheid. En daar staat in Handelingen 5 vers 32, die de wil van de Vader doet, die zal de volheid van Gods geest ervaren die hem gehoorzaam zijn. Dus de Heilige Geest, die behartigt de belangen van Christus. En wat doet Jezus Christus als voorspraak? Die behartigt niet de belangen van Christus, hier in dit gedeelte, maar die behartigt onze belangen. Stel voor u hebt gezondigd. Dat staat in dat gedeelte ervoor. In 1 Johannes 1 vers 9. En we zijn gevallen. En we weten ik moet weer terug naar het kruis. En wij belijden onze zonde. Leggen onze hand op de belofte. Als hij zegt. Als wij onze zonde belijden. Hij is getrouw en rechtvaardig. Om ons de zonden te vergeven. En ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Op datzelfde moment zegt Jezus Christus tegen de Vader. Ik heb deze zonde heb ik besprenkeld met het bloed van Golgotha. En dan weet u het. Op datzelfde ogenblik daalt de vrede weer af in ons hart. Dus de Heilige Geest. Als voorspraak die de belangen van Christus behartigt. In onze levens. En in 1 Johannes 2 dat Jezus Christus de parakleet is om mijn belangen te behartigen bij de Vader. En dit is zo mooi, dat die intieme, verstoorde relatie met Jezus door zonde in één van de 1000 vormen, dat na de zondebelijdenis deze weer wordt hersteld en dat ik weer in de vreugde van God kan wandelen. Ik weet niet hoeveel tijd ik heb, broeder, want ik kan uren preken, maar... Nu komt de Heilige Geest in ons wonen in de wedergeboorte. In Romeinen 8 vers 9 staat dat wie de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Maar nu hoeft dat niet te betekenen dat als de geest in ons woont, omdat we wederom geboren zijn, dat we ook vervuld zijn met de Heilige Geest. En dan wil ik het voorbeeld gebruiken van een hotel. Stel voor, ik sta voor een hotel en ik zie 100 ramen. En ik sta met iemand voor dat hotel en we kijken zo samen naar dat hotel. En ik zie daar op de 4e etage in de 1e ruimte een lamp branden. Nu stelt die persoon mij een vraag en zegt: John, is daar licht in dat hotel? Ja, natuurlijk, daar is licht. De 4e etage, de 1e ruimte. Hij stelt mij vervolgens een 2e vraag en zegt: maar John, is dat hotel ook vervuld met licht? Nee, dat hotel is niet vervuld met licht, want 99 kamers zijn nog in het duister. En zo is het eigenlijk met de Heilige Geest ook in onze levens. En is de vraag ook vanmorgen vanmiddag al: doordrenkt de Geest van God iedere kamer van mijn leven? Hoe kan Hij mijn levenskamers doordrenken? De kamers van seksualiteit, de kamers van geld, de kamers van al mijn relaties en wat dan ook. Door mijn aanspraken te verliezen op alles. Door het over te geven aan Christus. En door mijzelf als een welgevallig offer op het altaar te leggen. En door te zeggen: Vader, alles is de Uwe. Gods reactie op onze overgave is een volheid van zegen in iedere kamer van mijn bestaan. Gebed heeft daarmee te maken. We moeten daar ook specifiek om bidden. Ook erkennen dat het soms zo moeilijk is om te strijden tegen zonde en om werkelijk in overwinning te leven. Ook we weten vanuit Romeinen 6 dat we niet verplicht zijn om te zondigen, omdat we met Christus op Golgotha zijn gestorven, zijn gekruisigd. En dat we mogen zeggen als de duivel komt met een aanklacht, met een verzoeking, met een zonde: duivel, ik wil hier niets mee te maken hebben. Ik ben een lijk voor de zonde. Als je wil vechten, moet je maar naar Golgotha. Daar hangt mijn Heer en Heiland. Je hebt niets bij mij te zoeken. Maar dat kan soms zo moeilijk zijn. En daarom zegt de Heer ook in Lucas 11 vers 13. Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hen die hem daarom bidden. Als wij bidden, komt hij gegarandeerd over, want het is zijn diepste hartewens dat hij door onze levens tot volle rijkdom en wasdom komt. Nu heeft de vervulling met de Heilige Geest, en ik denk, als dat voor de eerste keer gebeurt, dat de Bijbel dat noemt, de bekleding met kracht uit de hoge. En daarna een 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e zegen, omdat we telkens weer nodig hebben dat we vervuld worden met de Heilige Geest. Nu heeft dat altijd te maken met de vervulling van ons christen zijn. De vervulling met de Heilige Geest is altijd direct gekoppeld aan discipel zijn. Is altijd direct gekoppeld aan getuigen van Jezus. Is altijd direct gekoppeld, niet voor onze eigen geestelijke welvaart, maar om de boel weer uit te kunnen delen wat we uit de hemel hebben ontvangen, om te worden als een vruchtgevende boom van Psalm 1, om voor te brengen vruchten. Die boom van Psalm 1, daar moet ik nu even aan denken, die geeft geen vruchten voor zichzelf. Hij geeft vruchten zodat andere mensen daar kunnen plukken. En daarom, als we een vruchtgevende boom zijn, dan leven wij in toewijding aan Hem en in toewijding aan hen, aan onze omgeving. En dat is het gekruisigde leven. In die mate van vervulling kan dus verschil zitten. We zien dat heel duidelijk in Handelingen 2. In Handelingen 2 wordt de Heilige Geest vergeleken met vuur, met wind en met water. Nu kan vuur een vonkje zijn, maar vuur kan ook een uitslaande brand zijn. Wind kan een briesje zijn, maar ook een orkaan. Het bruist. Nu kan water een druppel zijn, maar ook een vloedgolf. Het golft over me heen. Ik ben vol van Hem. Werkt de Heilige Geest zo krachtig in ons? Hebben wij liefde tot de wereld? Hebben we volle liefde en aanbidding voor Hem? Hebben wij het verlangen om altijd maar weer in die 60, 70 jaar dat we hier leven, of 80 jaar, om te getuigen van Hem? Of zijn we zo druk? Ja, drukker dan dat God wil dat we zijn. Worden we opgeslokt door de wereld? Is er daardoor eb, laag water in mijn leven? Oh, dan bid ik dat God deze middag een keerpunt geeft. Heeft de Heilige Geest gelegenheid om zich te manifesteren in onze levens? Ook in onze gemeenten. Soms zijn de kerkelijke leiders, die zijn er als de kippen bij om beginnende brandjes te doven met hun dogma's. Of soms jaloezie. Mag de Heilige Geest zich manifesteren? Ja, als er vuur uit de hemel komt, heilig vuur, dan gaan de heilige huisjes in brand. Dat zien we ook in Handelingen. Er komt zowel opwekking als oproer. Mensen gaan spontaan juichen en andere mensen gaan huilen. En andere mensen noemen het duivelswerk. Als Jezus spreekt, die altijd vol was van de Heilige Geest, dan heeft dat impact op iedere plaats waar hij kwam. Er gebeurde iets. De ene dag was het nog Hosanna en de andere dag kruisig hem. Als er opwekking komt, als Gods geest gaat werken, en hij zal een God van orde zijn, maar hij gooit soms zoveel ondersteboven, dan zal er iets gebeuren in de gemeente van Jezus Christus. Van Jezus wordt gezegd in Marcus 3 vers 21, hij is niet bij zijn zinnen. Nu staat er in het woord een Grieks wat we kunnen vertalen met extase. De mensen zeiden van Jezus heeft zijn verstand verloren. Hij is niet bij zijn volle verstand. Hij is in extase. Zoals ook Petrus. Hij was in geestvervoering. Handelingen 10 vers 10. Hij was in zinsverrukking. Ja, mensen kunnen dat soms aan ons zien. Jeremia die zegt dat hij op een gegeven moment een beschonken man is. Hij voelt zich als een beschonken man. Het zal aan hem te zien zijn geweest dat hij in zinsverrukking was, vol was van de Heere. Hoe zien mensen dat ik in extase ben? Hoe zien mensen dat ik vol ben van de Heilige Geest? Dan ben ik in liefde dronken. Zoals staat in Hooglied 2, hij voert mij in het wijnhuis. Niet dronken van wijn, maar hier is wijn een beeld van de blijdschap in de geest. Vol van de Heilige Geest. Wijn als beeld van vreugde. Als we vol zijn van de Heilige Geest, dan leven we echt en hebben we overvloed. Dat zijn voorproefjes van de hemel. Dan maken we hiermee wat we straks volop zullen gaan genieten. De vraag is dus niet, hoe kunnen wij de Heilige Geest ontvangen in deze samenkomst? De Heilige Geest bidt en smeekt. Hoe kan ik u ontvangen? Ik verlang ernaar om mijn volheid in u uit te gieten, maar ik kan het zo vaak niet. Of we zeggen soms, de hemel lijkt wel van koper, maar God zegt zo vaak, u bent van koper. Ik ben van koper. Goed, dan wil ik afsluiten met een aantal kenmerken van de vervulling met de Heilige Geest. Ik heb het al genoemd. 1. Aanbidding. In Handelingen 2 gaan mensen God groot maken. Efeze 5, we hebben dat gelezen, vers 19. Zingen, danken, prijzen, goed spreken van God, zoals we hier vanmorgen gedaan hebben. 2. Blijdschap. Heilige Geest vergeleken met vreugdeolie. En die blijdschap die zal op heel verschillende manieren tot uiting komen. En ja goed, het is afhankelijk van karakter, afhankelijk van cultuur. Ik ben in veel gemeentes geweest en je ziet in al die landen, het gaat altijd weer op een andere manier. Maar men is gericht op het hemelse, als het goed is. 3. Bewogenheid. De Heere zegt dat stromen van levend water uit onze ingewanden, uit ons binnenste zullen vloeien. En dat vloeit door naar anderen. Dat geeft het verlangen om ons te ontfermen over mensen, dat geeft liefde. In opwekkingstijden gingen mensen altijd sociale dingen doen. 4. Een krachtige prediking en evangelisatie. En dat zou in alle opzichten op de Heer Jezus toe kunnen passen, want hij was altijd vol van de Heilige Geest. De Heilige Geest kwam bij hem, hij kwam op hem bij de Jordaan en daarna preekte hij in de synagoge. En eerst vonden de mensen zijn woorden nog wel aangenaam, maar niet lang daarna wilden ze hem van een stelte afwerpen. De prediking, zoals ik al zei, geeft impact, heeft effect. En krachtige evangelisatie. Handelingen 4, daar zien we dat ook. Dat broeders gaan bidden, broeders en zusters. Ze worden vervuld met de Heilige Geest. En ze brengen Gods woord met vrijmoedigheid in hun omgeving. 5. Getuigen. In Handelingen 1 vers 8 staat. Gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En gij zult mijn getuigen zijn, Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria tot aan de uiterste van de aarde. En daar in die bovenzaal zaten de 12 discipelen, waren eerst bang als vogeltjes. Toen kwam de Heilige Geest en vervulde hen. Ze gingen uit en ze lieten een heel Romeins Rijk schudden op haar grondvesten. Het werk van God in hun levens. 6. Geestelijke strijd. Strijd van buitenaf. Toen de Heer Jezus werd gedoopt en toen de Heilige Geest op hem kwam zoals een duif, toen werd hij verzocht door de Satan in de woestijn. Zo kan het ook bij ons zijn, dat er van buitenaf tegenwerping komt. En tegenwerking, onbegrip, verachting. Hoe krachtiger we laten zien dat we bij Jezus horen, hoe hoger de prijs. Soms verliezen we veel mensen. Soms verliezen we kennissen en vrienden. Maar we hoeven niet bang te zijn. Hij is onze vriend. En dan het laatste. Gehoorzaamheid. En dat is denk ik misschien wel het belangrijkste, dat de Geest van God komt. Dan is daar het verlangen in ons hart om in gehoorzaamheid aan Christus te wandelen. Om te zeggen, Vader, hier heb ik uw woord. Ik heb hier geen Bijbel, alleen een Nieuw Testament. Hier heb ik de Bijbel. En Vader, alles wat ik hier lees, dat wil ik doen. O, Jeremia die kreeg de opdracht van God om 3 jaar naakt te gaan preken. En hij deed het. Uit liefde voor zijn vader. Als God spreekt dat er het verlangen is. Het verlangen om hem na te volgen. Wat een wonder, die vervulling. De vervulling met de Heilige Geest. Als we tot geloof komen, de Heilige Geest in ons hart. Als de Geest ons vervult, dan is het niet meer te houden. Dan is Hij het middelpunt van ons leven. Is ons hele hart en ons leven vervuld met Hem. O, laat ons niet puur uitstrekken naar alle gaven en zegeningen en alles wat we kunnen ontvangen. Allemaal mooi, maar het zijn maar gevolgen. Het zijn cadeautjes. Het allergrootste cadeau is Christus als middelpunt van ons leven. Dat is het werk van Gods Geest. In Exodus 33, u kunt dat nalezen. Ik moet er even aan denken, de staat van Mozes, Exodus 33, dat hij 40 dagen, 40 nachten met God op de berg is. Daar staat er in vers 11 dat God met hem spreekt, zoals een man tot zijn vriend spreekt. Is er iets heerlijker denkbaar dan dat? Nee, zouden wij zeggen. En toch zegt hij nog in Exodus 33 vers 18, toon mij nu uw heerlijkheid. En als Mozes had hier niet genoeg aan alles wat hij van God ontving. Hij verlangde naar een manifestatie van het wezen, van het karakter van God. Hij wilde in God opgaan, zoals Paulus die ook zegt in de Filippenzenbrief, volgens mij hoofdstuk 3 vers 10, opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding, zoals dat hert in Psalm 42, die vlucht, die dorst en die ontvangt. De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken. God wil ons vervullen, daar gaan we nu ook voor bidden. De Heere verlangt ernaar om het middelpunt te zijn van ons leven. De Heere verlangt ernaar dat Nieuw Lekkerland zal weten dat Jezus leeft. God verlangt ernaar dat hier in Nieuw Lekkerland de naam van de Heere verheerlijkt wordt. Zal gebezuind worden over alle huizen. Dat Nieuw Lekkerland zal worden omgekeerd en op de voorkant van het RD en het ND staat. En daar staat geschreven, de Heere is daar neergedaald. De Heere is daar op middelpunt van iedere huiskamer. Van ieder zolderkamertje. Van iedere computer. Al weet u wat? Ik moet er even aan denken en ik wil dat noemen. Hoe de priester dat deed in de tempeldienst. Hij bracht bloed aan zijn rechteroor. Aan zijn rechterduim. En aan zijn rechtergrote teen. Vader, ik heb het verlangen om naar u te luisteren. Zoals u wilt dat ik zal luisteren. Spreek, Heer, want uw knecht hoort. Vader, deze handen, dat zijn niet mijn handen. Dit zijn uw vingers. Het zijn 10 vingers van u ontvangen. Het zijn 10 vingers van een wederomgeboren lichaam. Een lichaam waarin een vernieuwde, nieuwe wil woont. Vader, deze handen zijn voor u. Ik heb het verlangen om ze tot dienst te brengen van u, aan u. En mijn voeten, Vader, ze zijn van u. Als u mij vanavond roept om mijn koffers in te pakken en naar Hawaii te gaan, om onder de palmboom op het strand het evangelie te verkondigen, dan ga ik. Want ik verlang ernaar gehoorzaam te zijn. Amen. Vader, Zoon van God, uw naam aanbidden we, uw naam prijzen we en loven we. U bent God en u zegt in de psalmen dat uw heerschappij is over alles. En u ziet ons hier in de bovenzaal. Misschien zijn we wel als discipelen bij elkaar. Zijn er sommigen van ons in deze bovenzaal die nog niet zijn bekleed met kracht uit de hoge. Die druppeltjes van zegen ervaren en modderstromen van zonde en toch hier zijn. Heer, ik bid u dat er een omkeer komt in dit gebed. De omkeer van overgave, van een hernieuwde toewijding. Dat alle aanspraken van een ieder van ons bij u op het altaar komen. En we willen een ogenblik stil zijn, Heer Jezus, Zoon van de levende God. Om uit te spreken, heel persoonlijk naar u toe. Heer, hier ben ik. Beleid mijn zonde. Vervul me met uw geest. Geest van God, leid onze gebeden. Ook in dit stille gebed. U zegt, Heere, wie tot mij komt, zal nooit meer dorst hebben en honger. U weet dat hier mensen zijn die zo hongerig zijn naar een partner. U weet dat hier mensen zijn die zo hongerig zijn naar meer geld. U weet dat hier mensen zijn die nu alweer bedenken hoe ze morgen de nieuwe order kunnen binnenslepen. Heere, u weet dat hier mensen zijn die nadenken over een nieuwe auto terwijl die ander nog maar 3 maanden oud is. U weet dat die mensen zijn, Vader, die het zoeken in bronnen buiten u om, omdat men denkt geluk te vinden. Maar u bent alles. U bent het middelpunt. U bent de glorie van het heelal. U de God die de hemel hebt geschapen, die het uitspansel hebt geschapen. Het melkwegstelsel, de zon, de maan, alle planeten. U die tegelijkertijd de voeten van uw discipelen waste. U die tegelijkertijd Heilige Geest bent. Heer, we aanbidden u. We hebben u zo lief. Ons hart vloeit over tot u. Raak ons, Vader. In Jezus' naam. Amen.